dan kun je ook gaan juichen natuurlijk, maar nee, dat is het niet. Geen water bij de wijn. Geen besnijdenis, geen doop toevoegen bij het evangelie. Nou oké, okay, even kijken. Ja, hij doet het. Romeinen 16 vers 26, 25. Dus nogmaals, je krijgt dus, ik heb ze genummerd. Naar mijn evangelie is 1. Dus dat heeft vooral, doet hij het niet? Hij moet het. Ja. En dan, dat is 1, dat hebben we net gehad. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Moeten we helemaal lezen eigenlijk. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Nou, wanneer zijn de tijden van de eeuwen begonnen? Wanneer is de tijd begonnen? We gaan het trouwens ook nog over hebben op woensdagavond. Is er tijd in de hemel? Maar hier leven wij in de tijd. Het is begonnen, Genesis 1 vers 1. En hij zegt hier dat wat hij verkondigt, de prediking van Jezus Christus, dat is dus vanaf dat de tijden van de eeuwen begonnen zijn. Nou, we hebben het altijd over eeuwen, eeuwen, eeuwen. Dus we gaan heel veel eeuwen terug. 7000 jaar, misschien 8, ik weet niet. Ik denk zelfs rond de 7000 jaar. Daar is het begonnen. Dus het is voor die tijd, vanaf die tijd is verborgen. Nou, dus dat moet je samen met één nemen. Maar er zijn er ook die zeggen, nou ja, dat zou kunnen zijn. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Dus dat is één en hetzelfde. Ik denk zelf dat het zo niet is. Ik denk eerder dat het een verdere uitbreiding is van mijn evangelie. Dat hebben we net gezien. Dat heet vooral met die, zoals Paulus de inhoud, de rechtvaardiging en de redding. Maar hier gaan we nu spreken over, ja, je zou zeggen een verdere uitbreiding, openbaring over wat Paulus verkondigt. Dus de redding. Maar ja, gaat het alleen om redding bij ons? Het gaat natuurlijk ook om de rest, toch? Het gaat ook over onze wandel in ons dagelijks leven. Dus dan krijg je, kijk, het gaat om de versterking, de bevestiging in dit vers. Dat is het. Het gaat om de bevestiging in dit vers. Dus hier zie je dus de versterking, een verdere versterking, nu in overeenstemming met de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Dus een versterking in onze wandel. Je bent al enorm versterkt in de inwendige mens, toch? Doordat je weet, ik ben gerechtvaardigd. Als je Romeinen 6 weet en je kent de genade, wauw, hè? We zijn de meeste, nou allemaal, behalve Barry dan, waren allemaal gered voordat wij dit leerden kennen, toch? Nou, en toen wist je, ik ben gered. Maar misschien had je ook onzekerheid, omdat je niet de juiste tekst wist. Dat je dacht, ik kan het ook kwijtraken. Bam, nu heb je dit evangelie gehoord, het is gelijk weg. Versterkt, voor altijd. Maar nu ook in mijn wandel. En dan denk ik, ja. Dus Paulus, die, als hij zegt, naar de openbaring van de verborgenheid, Christus. En hij zegt ook in mijn evangelie, ik. Dat betekent dus dat Paulus degene is die dat verkondigt en niet de 12. Die hebben dat nooit verkondigd. We hebben genoeg gelezen net over ik en ik verkondig mijn evangelie. Maar wat God nu heeft nodig heeft met dit evangelie, een vriend of een vijand? Een vijand. Als jij het genade evangelie wil verkondigen, heb je een vijand nodig. Die dan daarna vrede met God heeft. Dat is zo geweldig. Ja. Petrus en Jacobus en Johannes, wat noemde hij hun? Ik heet jullie vrienden. En een herder die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat was het volk Israël. Maar Paulus was absoluut geen vriend van de Heer Jezus. Hè? Ga met me mee naar 1 Timotheus 1 vers 15. Een bekende tekst. 1 Timotheus 1 vers 15. Waar, dan zie je dus hoe hij over zichzelf. En daarom is hij natuurlijk ook altijd bewust geweest. Ik ben helemaal niks. Ik ben helemaal niks. Ik mocht dan wel een apostel zijn, maar ik ben gewoon helemaal niks. Want ik had eigenlijk in de hel moeten zitten. 1 Korinthe 1 vers 15. Of in vers 13. Dan spreekt hij over die tevoren een godslasteraar was. Nou, onder in dit programma voor Paulus een lasteraar van God. Waar ging hij dan heen? Dat was zonde tegen de Heilige Geest. Hij was een lasteraar van God. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Hij was ongelovig. Hij geloofde niks van die Jezus. Daarom heeft hij ze vervolgd tot de dood en toe. Doch de genade, kijk, daarom genade. Is onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Israël, waren nog vrienden van God. Totdat ze hem kruisigden. Maar toen heeft Petrus gezegd, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Dus jullie krijgen nog een kans om je te bekeren. Niet verzoenen. Maar Paulus spreekt over verzoening. Want kijk, zondaren zalig te maken waar ik de voornaamste van ben. Nou, er gebeuren vreselijke dingen in deze wereld. Maar Paulus was de voornaamste der zondaren. Dat wil zeggen, de grootste vijand van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben. Dus ik ben de eerste, de voornaam. Hè. Ik heb twee namen. Ik heet Jan Huibert. En mijn voornaam, de eerste naam is Jan. Dus dat betekent de meest vooraan. Helemaal nummer één. Ik ben nummer één. Ja, de eerste waar hij zijn langmoedigheid in zou betonen. En tot een voorbeeld, zie je, dan ben je ook de eerste van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus ik ben de eerste van een hele groep mensen na mij. Namelijk het lichaam van Christus. Die op deze manier gered worden. Allemaal vijanden van God. En ik ben de grootste. Een betere prediker van Gods genade kan je gewoon niet hebben. En die heeft God ook eruit gepikt, ja. Nou, Galaten 1 vers 11, 12. Daar waren we net ook al eventjes. Maar de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. En het is aan Paulus alleen geopenbaard. 1 vers 11 en 12. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat van mij verkondigd is niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Dus niet van Petrus. Niet van een ander. Nog geleerd. Dus ook niet van een ander geleerd door een mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus ook niet door de Heilige Geest ontvangen. Ja, dat hij verlicht werd. Nee, een openbaring. Compleet iets nieuws, persoonlijk van de Heer Jezus Christus. En waarom was dat? Het was totaal iets nieuws. Het was verborgen waar? In God. Niemand, ook de apostelen, konden dit niet weten. En daarom spreekt Paulus ook over met dit evangelie dat Christus na de openbaring van de verborgenheid, dat is namelijk aan hem geopenbaard. Wanneer? Wanneer is het aan hem geopenbaard? Dan zeg je, Handelingen 9 toch? Ja, zeker. En daarna ook nog een aantal keer. Ja, gedeeld. En steeds meer en meer. Maar daar was het eerste. En als je in Handelingen 26 leest, dan lees je ook wel, nou dan lees je al een heel groot gedeelte van de verborgenheid hoor. Maar kijk, ga mee naar 1 Timotheus 2 vers 6. Wij korten dat af, want wij zeggen dan TZT. En wat betekent dat? Te zijner tijd. Ja? Dus ja, in vers 4, 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden? Niet alleen de Joden, niet alleen de heidenen, iedereen. En tot kennis van de waarheid komen. In vers 6, die zichzelf gegeven heeft, Christus, tot een rantsoen voor allen. Dan heb je het weer, het verschil. Voor iedereen zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Dus het werd pas van getuigd te zijnde tijd. Die staat in de kleine zet. Maar wij bedoelen daar natuurlijk altijd mee. Tot de tijd daar geschikt voor is. Ik zal het doen, te zijnde tijd. Ik zeg niet tegen klanten bij mij. Nou, ik kom de vloer opschuren, nou, te zijnde tijd. Ik zal een keer kijken wanneer het uitkomt. Ja, wanneer het mijn tijd. Nee, ik heb een planning en die staat helemaal vol. Op datum, helemaal gepland. Staat allemaal, snap je? Dus te zijn de tijd, dat wist namelijk ook niemand. Kijk in Titus. Titus 1 vers 2. Of, sorry, lees nog even vers 3, 7. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Zie je, hij is toen te zijn de tijd. Dat is de tijd dat Paulus werd gesteld om te prediken daarvan. Dat Christus een rantsoen voor iedereen was. Een losprijs. Nou, nu naar Titus. 1 vers 2. In vers 1 zegt hij, Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen, dat zijn wij, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is. In de hoop van het eeuwige leven, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft, kijk, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Ja, En wanneer was de zijne tijd? Op woensdagavond hebben we het er ook over gehad. Waarom is het niet gewoon eerst gewoon op aarde begonnen? Gaat hij daar het koninkrijk vestigen en dan eromheen? Nee, dat is, heeft een hele speciale bedoeling met God. Van boven naar beneden gaat hij steeds verder schoonvegen, om het zeg ik maar even in mijn eigen uitdrukking. Maar dat is ook hier te zijne tijd, het was niet bekend. God heeft precies dat moment uitgekozen in Handelingen 9. Precies na de val van het volk Israël met Stefanus. Toen greep hij in. Want we gaan eerst te zijne tijd, op de tijd die ik dus bepaald heb voor de grondlegging in de wereld, dat wist hij, ga ik het aan het Paulus openbaren en dan gaan we eerst dat plan afmaken, volbrengen. Kijk maar, te zijne tijd. En dan zegt hij, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zaligmaker. Wauw. Dus aan wie is dat geopenbaard te zijne tijd? Dat kunnen daarom ook nooit de 12 geweest zijn. Dat is gewoon uitgesloten. Toen was te zijne tijd namelijk nog niet aangebroken. Paulus zegt toen het aan mij werd geopenbaard. Dus duidelijk, Christus en de 12, daar was het voor verborgen. Het was een geheim. In de katholieke kerk hoorde ik vroeger altijd wel eens, dan verkondigen wij de mysterie van het geloof. Herken je dat nog? En dacht, ja, dat, maar dan had je zoiets van, dat is een beetje geheimzinnig, een beetje de dingen die wij niet helemaal begrijpen. In Engels zeggen ze de mystery, wij hebben de geheimenis, de verborgenheid, maar we weten heel goed, niet van, oh, dat kunnen we niet begrijpen, dat is een beetje mysterieus. Nee, het is geheim gehouden. Maar het is niet geheim gehouden tot nu toe. Het is eenmaal geopenbaard natuurlijk, dat weten wij. Dus ja, wat is dan een verborgenheid? Kijk, bij Paulus wordt verborgenheid niet alleen wordt bij Paulus gebruikt. Hè? Want we zien het bij de brief van Paulus heel veel staan. Wat aan mij, dat jullie zien, de kennis die ik heb in deze verborgenheid. Of ik u verkondig u, heeft het over de verborgenheid in verband met de opname, noemt hij verborgenheid. Hij spreekt heel vaak over een verborgenheid. Maar het woordje verborgenheid, net zoals genade, gemeente, is niet specifiek alleen bij Paulus gebruikt. Alleen de betekenis aan wie het gericht is en de inhoud is niet altijd hetzelfde. En dat hebben we ook met verborgenheid, want kijk in Daniël 2 vers 28. Daniël 2 vers 28. In het Oude Testament waren ook verborgenheden. Daniël 2 vers 28. Nebukadnezar had dat visioen met dat beeld. En Daniël die mag het gaan uitleggen. En dan zegt Daniël in Daniël 2 vers 28. Maar er is een God in de hemel. Bij mij is bladzijde 961. Er is een God in de hemel. Kijk, die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in de laatste dagen. Dus God heeft hier een verborgenheid bekendgemaakt. En dat heeft hij aan Nebukadnezar bekendgemaakt, wel weliswaar in een droom wat hij niet snapte. Maar dan komt Daniël in vers 47 en die gaat hij uitleggen. Kijk, de koning antwoordde Daniël en zeide, het is de waarheid dat u lieder God een God der goden is en een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. En wat was die verborgenheid? Nou, dat ging over al die rijken, het Griekse Rijk, Mede en Persen enzovoort. Dat gaan we nou niet uitleggen, daar gaat het nu niet om. Maar dat heeft Daniël dus op uitgelegd, omdat God heeft het aan hem geopenbaard. Het was een verborgenheid. En kijk in Matteüs 13 vers 11. Daar komen we met Matteüs natuurlijk nog op. We zijn er bijna. 13 vers 11 gaat over die gelijkenissen. Dat waren ook verborgenheden. Doch. Ik zit in Marcus. Dat is niet goed. Marcus 13 vers 11. En de Heer, en ze zeggen in vers 10, de discipelen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u, de 12, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Kijk, dus dat is niet de verborgenheid waar wij over spreken. Dit zijn verborgenheden over het koninkrijk. Niet, dat zijn dingen die gaat hij verder uitleggen hoe het zal gaan in de grote verdrukking en dat soort dingen. Maar de verborgenheden van het koninkrijk. En het koninkrijk is niet iets nieuws, hè. Daniël, die verkondigde ook over het koninkrijk wat op aarde zou komen, wat al bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Je leest niks anders als over het koninkrijk voor het volk Israël in het Oude Testament. Dus let op, hè. Dus dat weten ze alleen. Er zijn nog een aantal dingen die nog niet, bijvoorbeeld bij Matteüs, in het Oude Testament niet staan. En die gaat hij dan verder daar nog wat over zeggen. Openbaring over iets wat al dus in het Oude Testament staat. Ben ik te volgen?
Ja.
Mooi. Ja, hij geeft nog een verdere openbaring erover. Net zoals dat onkruid en de tarwe, dat groeit samen op. En dan zie je dat eenmaal. Dat is een beeld van. Dat is duidelijk wat in de grote verdrukking gebeurt. Dus dat is een verdere openbaring over iets wat al in het Oude Testament staat. Het is al opgeschreven in verband met het koninkrijk. Dus let op, hè. Anders kunnen de mensen zeggen, kijk, daar heb je weer zoiets, hè. Satan heeft natuurlijk listige omleidingen, hè. Ja, verborgenheid. Hoezo verborgenheid? In de hele Bijbel wordt gesproken over verborgenheden. En dat hebben we net gelezen. Maar let op wat er staat in Romeinen 16, vers 25. Wat zegt Paulus daar? En de prediking van Jezus Christus naar de verborgenheid. Naar de openbaring van de verborgenheid. En dan maar nu geopenbaard is. Nee. Dus mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Zo. Dan zeg ik het weer niet goed. Hem nu die machtig is te bevestigen. Naar mijn evangelie. En de prediking in overeenstemming met de verborgenheid. Dat staat er niet, hè? Dat is duidelijk. Ik verander dat. Nee, er staat verborgenheid. Dan zeg je, oh, wacht even. Dat wat we net hebben gelezen. Koninkrijk der hemel en zo. Nee, het gaat nu over Jezus Christus in overeenstemming met de verborgenheid. Hé, hey, dat is heel wat anders. Dat is duidelijk iets anders. Het is Christus na de openbaring van de verborgenheid. En dat is duidelijk 100% anders. Het is natuurlijk wel dezelfde Christus. Want als je in Romeinen 1 vers 3 leest, dan spreekt hij over. Harry heeft het net gelezen, of aan het begin, toen we begonnen. En dan zegt hij, laten we even kijken. Kijk, Christus is Christus. Christus, wij praten natuurlijk wel over dezelfde Jezus die op aarde liep. En waar wij nu in geloven, toch? Nou, hetzelfde weer Jezus, geen andere. En toch zegt hij, als je een andere Jezus verkondigt. Dus, hoe zit dat nou? Nou, Romeinen 1 vers 3 zegt hij duidelijk, van zijn zoon die geworden is, uit het zaad Davids naar het vlees. Ja? Wie is dat? Dat is in vers 2 beloofd door zijn profeet in de Heilige Schrift. Dus in het Oude Testament is duidelijk gesproken over de Heer Jezus Christus, de zoon van David. Die kwam zo zien, het wordt geprofeteerd waar hij geboren wordt, in Bethlehem. En er wordt geprofeteerd uit welke stam. Er wordt geprofeteerd wanneer, dat is zo duidelijk. Dat gaat allemaal over de Heer Jezus, kan je zo terugvinden. Daarom de Joden hadden het ook zonder meer moeten weten. Er is zoveel over geprofeteerd door verschillende profeten, gedurende die elkaar niet eens gekend hebben. En het klopt allemaal. Dat is fenomenaal. Er is geen boek ter wereld die dit even laat. Nou, dus dat is de Heer Jezus zoals hij in het Oude Testament werd geprofeteerd. Dat is de Jezus die in Bethlehem geboren werd en is opgestaan uit de dood. Nou, nu gaan we naar 2 Timotheus. En Tom heeft het net even die tekst nog gelezen. Kijk, daar zegt hij. Ik moet even kijken, hoor. Nou ben ik 2 Timotheus 7 vers 8, ja. Ik ben altijd in de war in dat. 2 Timotheus 7 vers 8. Kijk, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Kijk, het is bijna hetzelfde wat er staat. Welke is uit het zaad van David? Maar dan zegt hij erachteraan, naar mijn evangelie. Dus je ziet het, we praten over dezelfde Heer Jezus. Die in het Oude Testament geprofiteerd. Die Heer Jezus die op aarde liep. Waar de apostelen over praten. Over die Jezus praten we ook. Alleen hij zegt, nou, mijn evangelie. En wat zegt hij in 2 Korinthe? In die wij Christus ook naar het vlees gekend hebben. Dus dat is zoals hij op aarde loopt. Nu niet meer. En dat is Christus naar mijn evangelie. Uit het zaad van naam. Zelfde Jezus. Alleen niet met hetzelfde evangelie. Hij heeft ook een andere doelgroep, om het zo maar te zeggen. We hebben het hier over twee programma's. Efeze 1 vers 10, toch? Om wat in de hemel is in Christus te brengen en wat op aarde is in Christus te brengen. En dan spreken we over de Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Van het mysterie, van het geheim, ja. Het is zo anders, dat evangelie, Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Je zou, ja, ik kan er nou niet meer bij zitten, maar er zijn zoveel dingen. Wat wij geloven, dat is dus verborgen, in plaats van geprofeteerd. Alles komt op zijn kop te staan, toch? Alles, hè? Ik weet nog goed, ik wou vroeger een evangelische boekhandel beginnen. Wauw, ik ben geweldig. Allemaal gelovigen komen naar die winkel. Kan met iedereen praten. Dan ga ik overal voor de Bijbel verkopen en dingen. Geweldig. Toen leerde ik dit kennen. Toen dacht ik, ik kan geen boek verkopen meer bijna. Ik ga failliet als ik daaraan begin. Kan je vergeten? Ja, dat is wat. Dan kan je gewoon even dat je dat beseft. Denk je, wauw, is het zo erg? Ja, zo erg is het. Nee, het is allemaal zo anders. Paulus spreekt over verzoening en niet over bekering. We spreken over de doop door de Heilige Geest, niet met de doop door water. Rechtvaardig door het geloof alleen. En niet, je laat het dopen, je moet besneden zijn. Waar is mijn bestemming? Hemel, niet op aarde. Zo kan je een tijdje doorgaan, hè? Mijn zegeningen zijn waar? In de hemel gezegend. En de Bijbel, Oude Testament spreekt over zegeningen op aarde. En ik ga in de hemel wonen. Het koninkrijk, je hebt een koninkrijk op aarde, maar wij spreken over een koninkrijk wat in de hemel is. Jood en heiden zijn één. Voor Paulus was er dat verschil. Eerst de Jood en dan de Griek. Niet anders hoor. De opname. Nou, nog iets, hè? De opname. Wij geloven, we gaan de Heer tegemoet de lucht in. En dan zijn we daar voor eeuwig in de hemelen. Maar er zijn er, die hebben het over de tweede komst van Christus naar de aarde. En dan gaan wij allemaal hier op aarde wonen. En dan komt u op aarde. Nee, dat is ook niet hetzelfde. En genade of de wet. Ja? Werken of geloven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Evangelie, verschillende evangelies. Dus ja, dit dus, hè, Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dat is samen, dus dan hebben we het over de brief van Paulus en in onze wandel, onze dagelijkse versterking, samen met mijn evangelie en de profetische geschriften, is dat dus voor mijn bevestiging. Maar dan moet ik natuurlijk wel Christus naar de openbaring der verborgenheid gaan lezen. Dat is dus niet hier, maar hier in de brief van Paulus. Gaan we mee naar 2 Korinther 3 vers 18. Willen wij veranderd worden? Nou, je weet het, mensen vinden het moeilijk om te veranderen. Heb ik dat al verteld? Dat was van de week, geloof ik. Ik heb mijn planning en ik schrijf alles al met mijn pen op. Mijn planning bestaat, zie je allemaal handschrift. Ik zie mensen als kijken en denk ik ook. Ik heb één keer gehad dat ik bij een klant was, toen moest ik afrekenen. En toen schreef ik dat gewoon op. Misschien heb ik het al een keer verteld. Nee. En dan, ik nam wat rekening mee en dan schreef ik gelijk op. En als kon gelijk betalen, anders gaf ik hem zo af. Toen was ik een keer bij een klant die zei, dat nog bestaat. Zei hij tegen mij, dat nog bestaat, wat bedoel je? Oh ja, ik snap hem al. En toen dacht ik, nou ja, ik ga het toch maar eens proberen. Dus ik heb al mijn facturaties, nou allemaal digitaal. Ik zou niet anders meer willen. Maar nu was ik bij de garage en zegt, wanneer kom je die auto brengen, Jan? Ik zal even kijken. Dus ik maak een foto van mijn planning. Thuis doe ik altijd. En die verandert, dus moet ik elke keer opnieuw doen. En dan zat ik zo te kijken, even kijken. Maandag heb ik dat en dat, even zo, even vergroot en zo. En hij zat zo te kijken. Hij zegt, weet je dat daar een hele mooie agenda voor op je telefoon staat? Ik zei, ja, dat weet ik. Zeg maar, ik moet al een paar jaar, ik geloof het wel. Ik heb geen zin om dat nou te gaan doen, weet je wel. Maar dat is ook zoiets. Ik kan het doen, maar ik denk, nou, een paar jaar, ik vind het wel best zo. Ja? Maar dat is dus verandering. Maar kijk, wij mensen willen misschien wel veranderen, want je geweten heb je en je wil goed doen en dan lukt het niet. Maar er is een middel en dat kan ik ook zelf niet, maar dat moet Christus doen. En dat is de bevestiging naar de openbaring van de verborgenheid, Christus. En dat, kijk in 2 Korinther 3 vers 17, de Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heere is, daar is vrijheid. Amen. En wij alle met ongedekte aangezichten. Dat is mijn gezicht, ja. Onbedekt. Wanneer is mijn aangezicht bedekt? Als ik onder de wet ben. Maar zonder de wet niet. Kijk, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. De heerlijkheid des Heren zie ik als in een spiegel. Wat is de spiegel in de Bijbel? Dat is het woord. Aanschouwende. Dat is het gezicht van Christus, om zo maar te zeggen. Word ik naar zijn beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Dus ik word door de geest van de Heer Jezus, word ik veranderd naar zijn beeld. Als ik nu de evangelie ga lezen, gebeurt dat dan ook? Nee. Want het staat ook, dat is door de geest van de Heer Jezus. En we hebben ook gezien, de geest sterkt mij in de inwendige mens. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij alleen bij de prediking van het evangelie van Gods genade, hoor. Dus de verandering zit hem ook exclusief. En dus ook de bevestiging in mijn evangelie. En Christus aan de openbaring der verborgenheid. Dat verandert mij dus ook. Nou, daar kunnen we allemaal van getuigen. Ik zei, Paulus zei gisteren ook nog even. Jullie zijn in Engeland geweest. En dus, dat is alweer een paar jaar geleden. En met die jaren, zegt ze, merkte ik, hé, ik ben heel erg gegroeid met het woord. In de gesprekken die je dan met iemand hebt. Nou, dat is perfect. Dat is mooi, want dat is ook precies wat de bedoeling is van het woord. Dat je bevestigd wordt, gesterkt en dat je veranderd wordt. Door je denken en ook in je wandel. Geweldig, doet dat. Maar samen met het derde punt in dat vers, Romeinen 16, vers 26... door de profetische geschriften. Ja. Dat lijkt een beetje in tegenspraak. Kijk, dus punt 1, na mijn evangelie de bevestiging. En dan de prediking van Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid. Die van de tijden de eeuwen verzwegen is geweest. Dus punt 2. En dan zegt hij, maar nu geopenbaard. Dus let erop, hè. Het is verzwegen geweest, maar nu. Wanneer is maar nu? In de bedeling der genade, Heer. Maar nu, Paulus spreekt elke keer over, maar nu. Nu ik het evangelie heb, ik jullie apostel ben, het is nu geopenbaard. Nu kun je bevestigd worden in de inwendige mens. En het is nu geopenbaard, het was verborgen. En dan komt de derde, net de context is dus de versterking, de bevestiging. En door de profetische schriften. Wat zijn nou de profetische schriften? Nou, er zijn twee uitleggingen over. Er zijn die zeggen, ja, dat zijn de profetische schriften van apostel Paulus. Was Paulus een profeet? Ja, hij was ook een profeet. Als je in Handelingen 13 leest, dan zie je, er zijn daar leraars en profeten, waar Paulus en Barnabas ook bij waren. Dus Paulus is ook een profeet. Hoe weet ik dat? Was hij een profeet? Nou, denk maar eens wat hij schrijft over 2 Thessalonicenzen 2 over de antichrist die gaat komen. Er is niet één die zo'n duidelijke omschrijving heeft over de antichrist trouwens. Hè? Die daar gaat zitten en dat hij als een god geëerd wordt. Is wel geprofiteerd ook in Daniel. Maar Paulus geeft er ook, die spreekt ook over dingen in de toekomst. Over de dag des Heren. En wij zijn niet gesteld tot toren. Want er zal vrede zijn. En, dus hij spreekt ook over dingen die in de toekomst zijn. Zeer zeker. Dus Paulus was een profeet. En een profeet, wat doet hij? Die vertelt de toekomst. Dat kan je in het Oude Testament ook zien. Dus bij Paulus is dan, dat is dus na de bedenkende genade. Nou, wij hebben die dingen ook opgeschreven. Omdat Paulus ook daar de zicht op heeft gegeven. Dus hij was ook een profeet die in de toekomst keek. Of laat ik zo zeggen, die dat heeft opgeschreven. Maar een profeet is ook iemand die schrijft in het heden over de wil van God. Dat kan je ook in het Oude Testament zien. De profeten schreven profetisch. Maar ook van wat dat ze hun waarschuwden voor wat er op dat moment aan de hand was. Op dat moment. En wat de wil van God was. Dus tweeledig. Een profeet spreekt het woord van God voor jou op dat moment. En ook voor in de toekomst. En Paulus voldeed aan allebei. Maar goed. Ik zelf geloof niet de profetische schriften. Want ik noem de brief van Paulus niet de profetische schriften. En hier en daar spreekt hij wel profetisch over de toekomst. Dus dat is voor mij één bezwaar, de benaming daarvan. De brieven van Paulus, die worden nooit profetische schriften genoemd. Nergens zie je dat Paulus zijn brieven zo noemt. Of dat de Korintiërs die zeggen over zijn brieven zijn wel. Het gaat altijd over de brieven. En Petrus schrijft in zijn brief, de tweede brief, dan verwijst hij naar Paulus, ja. En zegt hij gelijk in al zijn zendbrieven. Dus hoe noemt hij zijn brieven? Zendbrieven. En dat zijn het ook. Het zijn brieven, die heeft hij niet geschreven. Stel je voor, wij zijn, kiezen ze een mooie gemeente uit de gemeente. Wie wil je het liefst zijn? Welke gemeente? Hè? Nee, ik bedoel, welke gemeente uit de brief van Paulus? Welke wil je het liefst zijn? Efeze. Oké, wij zijn Efeze. Nou, Paulus is bij Efeze en dan zit hij daar en dan gaat hij zijn brief schrijven en dan overhandigt hij die aan hun. Nee, hij was ergens anders. En dan schreef hij die brief en die werd dan daarheen gebracht. En die werd ter plekke waar hij was gekopieerd natuurlijk. En waar hij kwam, daar werd hij ook weer gekopieerd. Zo is de Bijbel ontstaan in die tijd. En dat, dus de zendbrieven, zo noemt Petrus het. En hij zegt ook gelijk ook alle andere schriften, zegt hij dan in die tekst. 2 Petrus 3 vers 18 of 17 is geloof ik. Dus hij zegt de brief van Paulus, zendbrieven, en dan noemt hij ze ook schriften. De brief van Paulus zijn natuurlijk ook schriften. Ze zijn, wanneer is het schrift? Als het geïnspireerd is door de Heilige Geest. En wij geloven dat deze Bijbel is net zo geïnspireerd als een Bijbel die in een vorige druk gemaakt is bij de Gereformeerde Bijbelstichting waar ik deze vandaan heb. Of 10 drukken daarvoor. Of 100 of 200 jaar daarvoor. Of 1000 jaar daarvoor. Of ten tijde van Paulus toen hij dat opschreef. Het is gekopieerd. Elke keer weer. Ik heb niet het origineel, maar ik heb wel het geïnspireerde woord van God. Absoluut. En anders heb je een boek voor je. Ja. Het is een boek. En het bevat Gods woord misschien. Maar is het ook Gods woord? En ik zeg ja. Dus ja. En Paulus begint en eindigt. Ook met profetische schriften. In Romeinen 1 spreekt toch ook over. We kunnen heel gaaf heen gaan. Romeinen 1 vers 1. Dus dat is ook al apart. Paulus begint en eindigt die brief. Met een aantal dingen die dat je denkt, hé, die komen overeen. Want hij spreekt in Romeinen 1 vers 1 dat hij is geroepen. Hij is afgezonderd tot het evangelie van God. Nou, dat is een algemene term, hè. Een blijde boodschap van God. Wat is nu het goede nieuws van God? Dat is de Heer Jezus. Ja. Gelet welke hij tevoren beloofd had door zijn profeten. Kijk, in de heilige schriften zijn dat. Dat zijn de schriften, die zijn heilig en die zijn door de profeten geschreven. Dat zijn profetische schriften, toch? Hij begint daar ook zijn brief mee. En dan zegt hij, het is Christus, die is de Zoon van God. En in vers 4 zie je dat hij is opgestaan uit de dood. En dan in vers 5, dan zie je het verschil komen. Dan zegt hij, ja, maar wacht even. Wij hebben dat ontvangen om de heidenen tot gehoorzaamheid des geloofs te brengen. En dan zie je de aparte bediening van apostel Paulus. Maar aan het eind van het boek Romeinen, dan heeft hij het weer over, dus ook weer over schriften van de profeten. Dus, laat zo zeggen, de brieven voor de Bijbel voor Paulus. Maar kan dat dan? Nou ja, kijk, de Heer Jezus Christus is natuurlijk nooit verborgen geweest op zich in het Oude Testament. Dat weten we. Psalm 22, 53 zeggen we altijd heel veel, maar er zijn nog veel meer teksten. Dus dat, er staat alleen niet dat Jezus Christus komt dan en dan. Die namen zien niet staan. Wel dat de Zoon van God zal komen, de Messias. Daar heeft Israël ook op gewacht. Dus dat is geen geheim. Absoluut niet. Maar wat Paulus over Christus verkondigt, dat was wel geheim. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus heeft toch de allerhoogste openbaring gekregen over de Heer Jezus Christus. En dat was verborgen. En dat is dat hemelse plan, waar we op woensdagavond ook aan het bestuderen zijn, hoe dat eruit ziet. Dus je ziet daar een verdere ontwikkeling in, maar dat is altijd verborgen geweest. Nou, als je, dus daarom geloof ik, die profetische schrift, dat heeft dus met de profetieën, met de Bijbel voor Paulus te maken. Matthäus ook dan, Marcus, Lucas, Johannes en de Jesaja en de Psalmen. Is dat dan ook voor onze bevestiging? Kijk, als ik Paulus niet lees en ik lees alleen maar buiten Paulus, dan zeg ik nee, dan niet. Maar dit staat hier ook in een context. 1, 2, 3. Mijn evangelie, prediking van Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid en de profetische schriften. Daar zit onze versterking in. De bevestiging is dus eigenlijk door de hele Bijbel heen. Alleen wij moeten het woord en waarheid wel recht snijden. Dus je kijkt altijd als je de hele Bijbel leest, wordt dit door Paulus bevestigd? Nou, neem maar een voorbeeld, eten. Nou, dan zie je een verandering in de Bijbel. Bij Adam aat natuurlijk geen vlees. Kom je bij Noach, nou die staat hier niet bij, maar toen aten ze alles. Kom je bij Mozes, bij de wet, mocht je geen varkensvlees eten, je mocht geen ongeschubde dieren eten, enzovoort enzovoort. En dan kom je bij de Heer Jezus, is dat nog steeds zo. Maar kom je bij Paulus, die zegt, we mogen alles eten. Kijk in Handelingen, dan zeg je, hey, ze mogen het stikte niet eten en al dat soort dingen. Bepaalde dingen mochten ze niet eten. En wat in het bloed is. Maar als je kijkt naar de brief van Paulus, dan houdt zich daar helemaal niet aan. In feite, dan zegt hij dan, je mag alles eten. Zie je? Dus wij lezen de hele Bijbel. En we kunnen dat altijd gebruiken om de verschillen aan te tonen. Maar je kan ook dingen laten zien die overeenkomsten hebben. Nu moet je kiezen. Wat doe ik? Zoals Adam, zoals Noach, zoals Mozes, zoals de Heer Jezus. Wat moet ik doen? Nou, wil je het weten? Dan ga je gewoon naar Paulus toe. Dan weet je het. En dan word je gesterkt. Oh, ik heb geen last van mijn geweten. Ik mag alles eten. Ik mag ook bloedworst eten. Geen enkel probleem. Ook al zegt Handelingen 11 eigenlijk niet. Of 15. Paulus zegt van wel. En dat is nu voor ons de allerhoogste autoriteit. En zo kan je ook bijvoorbeeld denken aan de doodstraf. Ja, de doodstraf door alle bedelingen heen, zie je, is altijd hetzelfde gebleven. Voor de bedelingen genade, tijdens Mozes, voor Mozes en nu ook. Paulus bevestigt dat namelijk ook. Dan zie je ook weer, oké, okay, dus nou, daar kan je ook je mening over vormen dan. Dat is mijn autoriteit, daar heb ik geen twijfel over. En dat is met dagen ook zo. Maar we zijn dus niet zo dat wij zeggen, nee, ik moest luisteren, dit is het. Ik ben echt een Paulinist hoor. Paulus is mijn apostel. Ik ga helemaal voor Paulus. Hij alleen. Dit. Zeggen jullie dan ja? Ja, dat is mijn autoriteit. Maar zeggen jullie dan ook, ja, maar ik lees alleen dit. Daar heb ik genoeg aan in de Bijbel.
Wie is Jezus?
Ja. Ja, inderdaad. Dat is, kijk, als je het zo gebruikt, dan hebben de mensen gelijk die tegen jou zeggen, jullie hebben wel een hele kleine Bijbel. Want dat zeggen ze, hè. Jullie lezen alleen maar de apostel Paulus. Kom op, hé. Is dat alleen voor jullie? En de rest is allemaal in de vuilnisbak? Dan zeggen wij, nee. Wij lezen ook de hele Bijbel. Dat is zeker waar. Dus ik heb geen kleine Bijbel. Ik lees de hele Bijbel. Absoluut. Niet alleen Paulus' brieven zijn genoeg voor mij. Dat klinkt misschien wel raar. Maar ik ga je wat voorbeelden geven, ja. Ik zei dit al. Het moet door Paulus bevestigd worden. Maar Paulus bijvoorbeeld. Denk aan Paulus. En volgende week. Dat is het laatste preek die ik over dit ga doen. Want het is namelijk ook over dit punt. Ga ik laten zien hoe Paulus de Oud-Testamentse schriften gebruikt en toepast op ons. Maar in ieder geval, denk bijvoorbeeld, noem eens een aantal namen die Paulus in zijn brieven gebruikt voor Paulus.
Abraham.
Petrus, ja, maar ik bedoel, ja, dat is ook goed en alleen, daar gaan we niet om, zeker. Nou, oké, als je denkt alleen aan Paulus, nee, we gaan kijken voor Paulus. Dus, nou, Petrus, de Heer Jezus natuurlijk, zei je ook al. Mozes, er zijn nog meer de namen hoor. Jona, meer dan Jona is hier. Salomo haalt hij ook aan, meer dan Salomo is hier. Jesaja haalt hij aan. Hè? Ja, en wat denk je, Galaten 4, heeft hij het over Hagar. De slavin, Isaac. Allemaal voorbeelden. En David natuurlijk ook. Jacob, Esau. Ik zit nou te lezen en denk, oh ja, ik heb er nog een paar. Jacob, Esau, te veel om op te noemen. En weet je wie die ook in Romeinen 5 vers 12 noemt? Hij zegt alleen niet de naam. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Als jij alleen Paulus leest, dan moet je denken, ja, wie is dat dan? Toch? Ja, dat is Adam. Dat weet jij. Hoe weet je dat? Omdat je de hele Bijbel leest. Zie je dat de versterking is niet alleen de brief van Paulus. Je hebt ook de rest nodig. Paulus haalt ze heel vaak aan om bepaalde dingen aan te tonen. Maar ook om aan ons te leren dat hier bij Adam. Door één mens. We weten allemaal. Dat kan niet eens uitgesloten dat iemand anders dat is. Het is bij Adam geweest. Nou dat weet je omdat je Genesis 1, 2 en 3 kent. Ja. Dus zie je dat hij dat allemaal dus. Dat je dus daarom niet alleen de brief van Paulus leest. Absoluut niet. Dus ja, Kijk, als je... Romeinen 16, vers 25 en 26, hè? Nou, ik neem dat samen met 2 Timotheüs 3, vers 16. Dat hele vers. Want hoe kan Paulus dan zeggen in 2 Timotheüs 3, vers 16? Zijn allerlaatste brief. De openbaring is helemaal compleet. En dan zegt hij, al de schrift. Wat is al de schrift? Zijn het alleen zijn brieven? Nee! De hele Bijbel is van God ingegeven. Oké, die is geïnspireerd. Maar wat zegt hij dan? En dan voor de rest lees je alleen mijn brieven? Nee. Is nuttig tot lering. Tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zie je dat de hele Bijbel is nuttig om ons te leren. En ons te onderwijzen. Of te weerleggen. De schepping bijvoorbeeld. Ja. Schepping. Wij hebben natuurlijk de Apollo 11 gezien. Dat was een cadeautje van Barry en Rachel. Paul en ik zijn gisteren om het universum geweest. Hebben we de Apollo 11 gezien. Nou, dat was echt indrukwekkend. Dat was mooi, hè. En dan moet ik denken aan Prediker. Zoals die schrijft over... Ja, die schrijft echt over het standpunt van de mens onder de zon. Niet als gelovige. En hoe is het leven dan? Nou, dan is het toch... Laten we maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja. Maar als ik zo kijk in die film, dan denk ik... Zo, hé, ik moet kijken wat de knapte mensen zijn. Zeg, dat ze dat kunnen. Echt ongelooflijk. Het was echt zo'n raket, joh. En dan zie je ze ook... Die astronauten helemaal... Gaan worden ze aangekleed vlak voordat ze die Apollo 1 af ingaan. En dan zie je ook de spanning op het gezicht. Dan zit je daar in dat ding. Dat is natuurlijk één grote bom eigenlijk. En je zit helemaal in een topje. Hoe hoog dat is. Je ziet natuurlijk in het universum. IMAX heet het toch? Ja, die film. Ja, en dat is groot, joh. En dan voel je er als het ware in zitten. Dat is zo indrukwekkend, hè. En dan denk ik, ja, dat is nou echt denken zoals de mens ook denkt. Kijk eens dat wij dat kunnen. En in die ruimte, dat is een prestatie van formaat. Maar als ik nu andersom ga denken, dat is echt van onder de zon. Maar als ik nu als een gelovige ga denken vanuit God, dan kijk ik naar beneden. Ja, ja, geweldig hoor. Je hebt een raketje op de maan gezet. Wij gaan zometeen met de opname, zonder ruimtepak... Tegen alle zwaartekracht in gaan wij met z'n allen zo door de... Ja, je zag de raket, die ging van de eerste de tweede hemel in. En als je ziet wat ze allemaal moeten doen... Van de week is een Russische astronaut doodgegaan. Dat was degene die was de eerste die een ruimtewandeling gedaan had. En er stond erbij... Nou, het was echt een held, want hij was buiten. Maar toen is dat pak een beetje uitgezet en toen kon hij niet meer terug. Nou, dan zit je daar dan, hè. Dus toen heeft hij dat opgelost door het ja, een beetje leeg te laten lopen. Ik zeg het maar even in mijn woorden. En dat was echt hele linker soep. En dat heeft hij goed gedaan. En toen kon hij er weer in. Anders had hij daar nog rond geweest. Ja, dat is niet niks. En dan denk ik bij mezelf, wauw. Dus je zag de eerste naar de tweede hemel. Wij gaan zo, als de Heer komt. Ik krijg een ander lichaam. En wij gaan zo, vloep, eerste hemel in. De tweede hemel door. Joh, wij gaan nog veel verder. Wij gaan de derde hemel in. Dan is dat, stelt helemaal niks voor. Vanuit menselijk standpunt is het een prestatie. Maar vanuit het standpunt van boven de zon, vanuit wat de Heer, zoals hij alles gemaakt heeft. Het is knap dat God de mensen gemaakt heeft dat ze dat kunnen. Maar wij gaan nog veel grotere dingen meemaken en zien. Dan valt dit gewoon in het niet. Wij gaan gewoon. Wij worden gewoon gehaald. We gaan er gewoon doorheen. Dat is toch geweldig? Oké, ik wijk af. Maar je ziet hier, dus de hele Bijbel is van God ingegeven. En die, om te leren. En dan vers 17, opdat de mens Gods volmaakt zij en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Zie je? Dus wij hebben de hele Bijbel nodig en dan zijn we volmaakt toegerust. Maar nou moet je opletten. Altijd 2 Timotheüs 2 vers 15 erbij lezen. Dan pas werkt dat. En anders krijg je verwarring. Benaast u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Die het woord de waard recht snijdt. Dat moet je doen. Want er waren mensen die zeiden. De opstanding zal geschied. Vers 18. En dat zal de waarheid afwijken. Want opstanding, kijk, is niet geschied. Hier. Want zolang wij nog zijn. Is de opstanding niet geschied. En dat weet ik omdat Paulus dat leert. En als de mensen daarvan afwijken. Dat komt omdat ze het woord de waard recht snijden. Zie je? Dus... de Bijbel leert ook dat Christus komt naar beneden en er komt verdrukking. En daar kunnen wij ook in terechtkomen als je niet beter weet. Nee, ik snijd het woord er waar terecht. Dus ik weet, bij mij gaat het niet gebeuren. Dus al de schrift is gegeven, maar recht snijden. Anders kom je in de problemen. En dan weer even volmaakt toegerust. Nou, Romeinen 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4. Wat staat daar? Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Zie je, tot lering. Is om ons te leren. Zoals Adam net bijvoorbeeld. Dat je dat weet. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Zie je dat wij door dat te lezen, lijdzaamheid en vertroosting ook hebben. In 1 Korinthe 10 vers 13 schrijft het ook over Israël. Dat gaan we volgende keer ook nog wel zien. Dan zie je wat... Dan haalt hij Israël als voorbeelden aan. Nou, even gauw, dat kan nog wel. 1 Korinthe 13, 10. 1 Korinthe 10, dan zie je het staan. Dan staat in vers 13, als je het hele stuk ervoor leest, zie je allemaal wat Israël is overkomen in de woestijn. Ze waren ongehoorzaam, ze murmureerden, ze horeerden, al dat soort dingen. En waarom moet, dat kan je in het Oude Testament lezen. En Paulus haalt dat in dit hoofdstuk een aantal dingen aan. En dan zegt hij in vers 13... vers 11. Ja. En deze dingen zijn, alle zijn hun lieden Israël overkomen, kijk, tot voorbeelden. En zij beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Zie je dat je dus het Oude Testament leest met Israël, kan je dus heel veel dingen leren. Wat hun gebeurt in geestelijke zin, of in die, wat werkelijk gebeurd is, dat overkomt jou ook. Als je, dus daar kan je van leren. Dat moet je niet doen. Niet dat je verloren gaat of zo, maar geestelijk zal je de consequenties daarvan plukken. En uiteindelijk kan dat ook fysiek zijn. Let op, dus Paulus, volgende week ga ik daar wat, en dan sluit ik Romeinen dus ook af, ga ik dus nogmaals een aantal dingen die hij gebruikt vanuit het Oude Testament. En ons, op ons toepast, ga ik laten zien hoe hij dat doet. Want dan moet je wel volgens bepaalde regels doen. Maar het gebruik van Paulus in het Oude Testament, dat wordt helaas door veel genadige gelovigen wel een beetje verguisd, ondergeschoven. Nee. Maar dat is niet zo. Is absoluut niet zo. Kijk, ook hier geldt, als je dus deze teksten ziet, die drie elementen in Romeinen 15 en 26... Ga even nog één tekst, Prediker 4 vers 12. Hele bekende tekst. En die geldt ook hier. Prediker 4 vers 12. Psalmen, Spreuken, Prediker. Prediker 4 vers 12. Dus hoe worden wij bevestigd? Naar mijn evangelie. De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. En door de profetische geschriften. En wat is dat? Dat is een drievoudig snoer, toch? Dus kijk, een snoer, je hebt touwtjes, hè? Dan kan je twee touwtjes zo draaien. Maar een drievoudig snoer, dat is veel sterker als een tweevoudig snoer, snap je? Dus dat zegt hij, dat kan niet eenvoudig gebroken worden. Dat is veel sterker. Dus 4 vers 12 zei ik, hè? En ja, indien iemand de een mocht overweldigen, ze zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Zie je, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Is ijzersterk. En dat geldt dus in Romeinen 16 vers 25 en 26 exact hetzelfde. Dus wij lezen de hele Bijbel in het licht van apostel Paulus. Wat zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 7? 2 vers 7. Wie weet het uit zijn hoofd. Bemerkt hetgeen ik zeg. Nog de Heere. Geef u verstand. Alleen in de brief van Paulus. Nee, in alle dingen. En dat is het. En afsluitend zegt Paulus dus ook. Als je leest, het Oude Testament is ons ter lering. Maar wat zegt hij in Romeinen 16, 25 en 26? Tot gehoorzaamheid des geloofs. Dus dat wil zeggen, je leest het Oude Testament wel. Maar dat is jouw ter lering. Maar om te gehoorzamen, ga je altijd naar Paulus. En dan zeg je, hé, is dat ook voor mij? En dan zie je, de gehoorzaamheid des geloofs is natuurlijk altijd... is de. Zijn de brieven van Paulus de autoriteit. En dan lezen we daar. Van daaruit lezen we de hele Bijbel. En dat bevestigt ons. Nou, ik kan het ook zeggen, ja. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om ook buiten Paulus de Bijbel te lezen. Zeker. Drievoudig snoer. Vader, dank u wel, vader, dat uw woord duidelijk en helder is. En inderdaad, een drievoudig snoer wordt niet eenvoudig gebroken. Nee, we worden daardoor gesterkt, juist, vader. En daar dank u wel voor. Daar willen we u daarvoor danken, vader. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.